Nu misschien wel?
Ja.
Ja, een aantal weken geleden mocht ik spreken over een paar woorden die in mijn gedachten boven kwamen drijven. Dat waren een paar woorden waar ik lang naar heb moeten zoeken in de Bijbel. Misschien weet u het nog wel. Vertrouwelijke omgang. Voor deze keer werd ik in de laatste weken, waarin ik de beelden, net zo goed als u, en de berichten over rampen en catastrofes die de wereld overspoelen, die zag ik allemaal voorbij komen. Je ziet de beelden van. Je hoort de berichten van. Er zijn ook mensen die het gezien hebben. Ooggetuigen verslagen. Dat rolde allemaal over mij heen. Het overspoelt je gewoon. En door die beelden werd ik ook weer bepaald bij een gedachte over een gedeelte van een Bijbeltekst. En dat was: uw hart wordt niet ontroerd, nog versaagd. En toevallig wist ik wel wat dit stond. Johannes 14, vers 27. En dat is dan ook de tekst waar ik vanmorgen samen met jullie bij stil wil staan. Gerrit had het de vorige week over. Lees Johannes 14 en 15. Nou, daar was ik dus al aan bezig. Jezus is tijdens het laatste Pascha, wat hij samen met zijn discipelen viert, gaan vertellen over de dingen die met hem, met zijn discipelen en met de wereld om hem heen gebeuren gaan. Hij spreekt over zijn afscheid van de discipelen en zijn terugkeer naar de Vader. Tijdens zijn afscheidsreden, met de aankondiging van het verraad, waarbij hij Judas waarschuwt, en later ook Petrus, raken zijn discipelen in verwarring. En dat ziet Jezus. En daarom zegt hij de dingen die in hoofdstuk 14 staan opgetekend. Onder andere over het huis van de Vader en de aankondiging van de trooster. En dan komt die tekst waar we vanmorgen naar kijken. En ik wil dat samen met jullie even lezen. Johannes 14, de versen 25 tot en met 27. En die lezen we in eerste instantie, althans ik, uit de NBG. En later nog een keer, maar dan uit de herziene Statenvertaling. En dan zal ook duidelijk worden waarom we deze twee vertalingen gebruiken. Johannes 14, vers 25. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die vrede die geeft, geef ik hem u. En uw hart wordt niet ontroerd of versaagd. Soms stapelen de dingen zich op. Het een volgt op het ander. Verwarring en onrust nemen toe. En dat was ook zo bij de discipelen van de Heer Jezus. Dat kleine clubje van 13 personen bij elkaar in de paaszaal. En ze aten de maaltijd. De paasmaaltijd. Maar niet bepaald rustig. Het is nog geen week geleden, om precies te zijn, 6 dagen geleden, dat ze in Betanië waren en Jezus daar sprak over zijn begrafenis. Hoe kan dat nou? En nu neemt Jezus het woord verraad in de mond. Ze kijken elkaar aan. Wie zal het zijn? Judas wordt ontmaskerd en die vertrekt. Hoe moeten ze deze dingen nou zien? Wat een verwarring. En dan zegt Jezus dat hij verheerlijkt wordt. Ja, dat kunnen ze wel volgen. Daar kijken ze eigenlijk al een aantal jaren naar uit. Dat was hun hoop. Dat was hun verwachting. En dan weer zo'n verwarrende mededeling. Ik ga alleen. En u kunt niet mee. Wat is dat nou? Weer verwarring. En dan Petrus natuurlijk, hè, haantje de voorste. Natuurlijk ga ik mee. En ik sterf liever in het harnas dan dat ik het overgeef. Verloochening. Het verraad van Judas. Ze zijn in een situatie gekomen van verwarring en onrust. Daarom begint Jezus in zijn afscheidsrede te spreken over ontroering. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Ja. Ja, toch. Dat kun je niet menen. Niet ontroerd worden. Jezus wordt verraden, verloochend. Hij gaat ons verlaten en we snappen er niks van. De schrik slaat hun om het hart. Alles wat je ons geleerd hebt. De wonderen die gedaan zijn. De hoop die je ons gegeven hebt. Is het dan allemaal voor niets geweest? En dan niet ontzet en verdrietig worden? Nee, dat kan niet bestaan. Dat is onmogelijk. Maken wij vaak niet allemaal min of meer hetzelfde door als de discipelen? Je hebt je toekomstplannen. Je ziet het allemaal voor je. Het wordt je allemaal zo mooi voorgespiegeld en voorgeschoteld. Dat begint al met een onbezorgde jeugd. Voor de meesten. Een paar vette diplomas op zak. Een goed betaalde baan. Een heerlijk, luxe, relaxed leventje. Enzovoort. Noem het maar op voor jezelf. Man, wat is het dan een voorrecht om in Nederland geboren te zijn. Je hoeft niet zo ver van huis te gaan om het heel wat minder te hebben. Maar fijn, we zijn ermee gezegend. Maar weet u, het kan ook zo anders lopen. Ook hier, ook met jou en ook met mij. Je voelt je niet zo lekker. Je gaat naar de dokter die je doorverwijst. Je zit bij de specialist handenwringend te wachten op de uitslag. En die uitslag maakt een eind aan je mooie toekomstplannen. De toekomst ligt in stukken, ofwel, zoals we zeggen, ligt in duigen. Je verliest je dierbaren om je heen. We maken het allemaal mee. Degene waar je zoveel van houdt, je verliest die baan. Je materiële zaken gaan verloren. Al die remspoelbeelden en commentaren uit de wereld spoelen vandaag en morgen over je heen. Hoezo geen pijn en verdriet, geen boosheid of opstandigheid? Het ontroert wel degelijk je hart. En bovenmate zelfs, want je hart doet er zeer van. Als deze zaken je niet ontroeren, dan ben je toch een verschrikkelijk ijskonijn. Dat kan je toch nooit onbewogen laten. Maar Jezus zelf dan? Die kende toch ook ontroering? Hij kende toch ook verdriet? Alles wat wij meemaken, kent hij toch ook? Niets van wat menselijk, van het menselijk leven is hem toch vreemd? Nee. Inderdaad. Kijk maar mee naar wat er geschreven staat over zijn overleden vriend Lazarus. Dat lezen we in Johannes 11. In vers 33 staat, toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meegekomen waren, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En dan het kortste vers van de Bijbel, Jezus weende. Of wat te denken over Jeruzalem zelf, in Lucas 19. In vers 41 staat dan, en toen hij dichterbij kwam bij de stad en de stad zag, weende hij over haar. En dan eigenlijk de meest ingrijpende. Wat denken we van zijn kruisiging? Matteüs 27, vers 46. Ongeveer op een 9 uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kunnen zich die schreeuw voorstellen? Het is niet zomaar een luid roepen geweest. Dat is een levensschreeuw geweest. Dat is toch hartverscheurend? En hier, ook in Johannes, het evangelie, in hoofdstuk 13, daar staat ook dat Jezus ontroerd was. Dat lezen we in vers 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. Hoezo? Uw hart raakte niet ontroerd en verzaagd. Hoe zit dat nou? Spreekt Jezus hier zichzelf dan tegen? Of interpreteren we het verkeerd? En leggen we zijn woorden niet op de juiste manier uit? Als we voor onszelf Johannes 14 vers 27 begrijpen, uitleggen, dan zitten we op het verkeerde spoor. Of misschien, moet ik wel zeggen, bijna op het goede spoor. Als we dezelfde tekst in de herziene Statenvertaling lezen, wordt het al iets duidelijker. En daar staat namelijk: laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Ah, hier staat bevreesd. Bevreesd heeft met angst te maken. Dan weten we dus ook gelijk wat verzaagd betekent. En in plaats van ontroering staat er beroering. En dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Ontroering is voor het grootste gedeelte emotioneel. En beroering heeft alles te maken met geestelijke en lichamelijke onrust. Kijken we dan ook nog even naar de grondtekst. Dan staat er voor wat wij hier vertalen met ontroering of beroering, tarazzo. Wat niks meer of minder betekent dan verwarring. Dat wil echter niet zeggen dat een bepaalde vertaling onjuist is. Maar dat we door de loop der jaren heen andere betekenissen zijn gaan geven aan woorden en uitdrukkingen. Als we de woorden van de tekst in hedendaags Nederlands zouden mogen vertalen, dan staat er waarschijnlijk: raak met uw hart niet in verwarring en word niet bevangen door angst. En dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar hoe actueel kan iets zijn? Is de wereld niet compleet in verwarring? Iedereen weet precies hoe het moet. En tegelijkertijd is er niemand die het weet hoe het moet. Scenario's om de wereld te redden rollen over elkaar heen en worden sneller veranderd en aangepast dan dat wij ze kunnen lezen of begrijpen. Maar weet u wat daar zo erg van is? Ik neem aan dat u het ook voor u ziet. We hebben daar een Europees parlement en dan hebben we een paar van die heren en dames die dan echt precies weten hoe het moet. Die hebben een heel scenario vastgesteld, een heel plan. We moeten dit bestrijden en dat bestrijden. We moeten dit doen, we moeten dat doen. Ze plukken daarbij je portemonnee compleet leeg. Maar goed, dat is dan misschien bijzaak, maar het gebeurt wel. En als ik die mensen dan zie en ik hoor ze, dan denk ik: Heer, alstublieft, open die mensen de ogen. En ze zijn zo blind als een mol. Ze gaan namelijk aan Gods plan voorbij. Aan zijn woord. Aan heel zijn schepping. Het doel van zijn schepping. Ze negeren zijn plan. Met deze wereld. En daar zitten wij, als Gods kinderen, naar te kijken. En we lezen die berichten. Wat moeten we dan? Ik denk dat ons enigste middel is het bij de Heer brengen. Gebed. En moeten we dan alles maar leidzaam toelaten en toezien? En nee, beslist niet. Ook wij mogen, kunnen, ja zelfs moeten, ons steentje bijdragen aan het beheer van deze wereld. Dat is een opdracht die we als mensen al in Genesis hebben gekregen, van God ontvangen hebben. En die opdracht is nooit veranderd. Die is ook nooit aangepast. Kunnen wij daar de wereld mee redden? Nee, wij kennen allemaal Gods plan. Er komt een nieuwe wereld. Waar we als zijn kinderen op mogen wonen. Maar we mogen het misschien wel vertragen met z'n allen. Waarom? Misschien voor degene die we lief hebben. Misschien voor onze kinderen. Misschien voor onze kleinkinderen. Ik weet het niet. Maar hebben we wel de opdracht om de wereld te beheren zoals God het wilde en nog steeds wil. Dus we kunnen niet zomaar zeggen van ze zoeken het maar uit. En ons sterkste wapen daarin is ons gebed. En hoe zit het dan met angst? Leeft het grootste gedeelte van de mensheid niet in angst? Angst voor de toekomst vooral. Alle zekerheden waar de mens op bouwde, ook ik, net zo goed, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het gaat steeds sneller. Wat zal de toekomst brengen? Voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen. Zijn er straks nog maar een paar wereldleiders die de macht hebben om ons precies voor te schrijven hoe we mogen leven? Wat wel mag en wat niet mag? Langzaamaan zien we toch het boek Openbaring uitrollen in deze wereld. Kan lang duren, kan kort duren. Maar iedereen ziet het. We gaan de zaken die daar beschreven staan herkennen. We gaan ze zien. De wereld bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Die is niet meer te keren. Hoe goed we ons best ook doen. Is dat een doemdenken? Of zwartkijkerij? Nou, geloof het niet. Persoonlijk denk ik dat het gewoon realiteit is. We ontkomen er niet meer aan. En wij dan? Wij, als wij de geboren kinderen van God, van het licht, worden wij meegezogen in deze neerwaartse spiraal? Als we niet dicht bij Jezus blijven, dan lopen we dat risico. Ook als zijn gemeente. Laten we daarom zijn woorden ter harte nemen. Laat uw hart niet in verwarring raken en niet bevangen door angst. Ja, ja, mooi gezegd. Maar hoe doe je dat? Wel, er staat nog iets voor in deze tekst. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Als je deze tekst leest, kun je de nadruk op twee verschillende plaatsen leggen. Mijn vrede geef ik u. Of, en die vind ik veel mooier, mijn vrede geef ik u, zegt Jezus. Dat maakt een groot verschil. De wereld geeft geen vrede, dat weten we allemaal. Sinds de laatste wereldoorlog is er nog nooit één dag zonder oorlog geweest op deze wereld. Hoezo? De wereld van vrede. Forget it. We weten dat hoe de wereld ook zijn best doet om vrede te creëren, hoe rampzaliger het wordt. Jezus heeft het hier over een andere vrede. Zijn vrede. Hoe kan dat nou? Jezus gaat hier zijn marteldood tegemoet. En hij heeft het over vrede. Zijn vrede. En die wil hij met ons delen. Hoe kan iemand nou vrede hebben met zo'n verschrikkelijk vooruitzicht? Dat kan, omdat hij weet wat erop volgt. De eeuwige heerlijkheid bij de Vader. Die is zo groot en zo wonderbaar mooi voor de eeuwigheid, dat daar zijn blik op gevestigd is. En daarbij valt het heden compleet in het niet als een ademtocht. Die vrede wil Jezus ons geven. Die vrede mogen wij ontvangen. Dat is die vrede die u elke zondag als zegen mee naar huis krijgt. Dat is de vrede waar we in mogen geloven. Als onderpand van onze eeuwige erfenis hebben we de Heilige Geest mogen ontvangen. Als zekerheid voor de toekomst. En deze is het die die vrede van Jezus in ons openbaart en uitwerkt. Paulus zegt het al in Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Jawel, en ik weet het, net zoals u het weet, dat dat ons menselijk voorstellingsvermogen overstijgt. En dat schrijft Paulus in Filippenzen 4, het zevende vers. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Nog een keer. De vrede van God, de vrede, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wauw. Die vrede doet dus nog meer. Begrijpen doen we niet. Maar deze vrede zal waken over ons hart en onze gedachten. Als we dus in Christus, oftewel dicht bij Jezus blijven. Laat het eens even doordringen. Blijkbaar mogen we dus, nee, weten dat de vrede die Jezus ons geeft, ons hart en onze gedachten beschermt. Waartegen? Tegen verwarring en angst. En ons een blik geeft op onze schitterende toekomst. Hoe mooi kan het zijn? Het kan niet anders dan dat de vrede waar Jezus het hier over heeft, vast verbonden is aan het werk van de Heilige Geest. Zonder de inwoning van de Heilige Geest kunnen wij die vrede waar Jezus het over heeft en die ons belooft, niet ontvangen. Dat is triest voor een hoop, maar geweldig voor degene die Gods Geest hebben ontvangen. Hebben u en ik dan nooit geen last van verwarring, van angst? Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wel. En dat voelt echt niet goed. Wat is dan een voorrecht om elke keer opnieuw naar Jezus te mogen gaan en die vrede opnieuw te vinden? Dan voel je de onrust verdwijnen. Ik denk dat er hier broeders en zusters zijn die dat kunnen beamen. En dan weet je weer dat die vrede in Christus Jezus je hart en je gedachten bewaart. Ik weet dat er in ons midden zijn die die vrede ervaren. Maar zullen er ook zijn die zeggen, ik weet dat de Heilige Geest in me is. Maar die vrede kan ik maar niet vinden. Die ervaar ik niet. Ik ben onrustig. Ik ben altijd op zoek naar wat te doen. Ik weet niet welke kant ik op moet. Moet ik wel of moet ik niet? Moet ik ergens wel voor kiezen of niet voor kiezen? Ik ben bang voor de toekomst. Maar eigenlijk niet zozeer voor mezelf. Maar dan wel voor de dierbaren om me heen. Voor mijn kinderen, bijvoorbeeld. Voor mijn familie. Hoe kan ik die vrede vinden? En ik moet eerlijk bekennen dat ik die u ook niet geven kan. Maar we kunnen er wel om bidden. En wat ik dan wel zeker weet, is dat God het u in Christus overvloedig geven zal. En dat is eigenlijk wat ik nou samen met u ook wil doen. We hebben daarnet Filippenzen 4 vers 7 geciteerd. Maar vers 6 wat ervoor staat, zegt wat te doen om die vrede te ervaren. Daar staat namelijk, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En nou kan ik dat hier van het podium doen. Ik kan voor een ieder van u in gebed gaan. Je kan de Heer daarvoor vragen, je kan hem voor smeken. Maar het betreft hier onze broers en zusters. Het zij of dat ze hier zijn of niet hier zijn. Dus is het ook fijn als we als broers en zusters voor hen opkomen, voor hen bidden, voor hen smeken. En daarom is het ook fijn als er enkele zullen zijn die misschien voor zichzelf, maar ook voor de dierbaren om hen heen, willen bidden voor die vrede en voor die rust die onze harten en gedachten bewaakt. En daar wil ik gewoon een moment tijd voor nemen. Neem de vrijmoedigheid om het bij God te brengen. Neem de vrijmoedigheid om voor uw broeders en zusters door het vuur te gaan. Zo horen erbij. Of ze nu hier zijn, of door alle rompslomp en ellende van het virus hier niet zijn en thuis zijn. Breng ze voor Gods troon alstublieft. Ja, Vader, het is het geweldig om te weten dat u er bent. Heer, want wij hebben geleerd dat u ook in de stilte bent. Heer, dat u onze harten doorzoekt. Dat u ons kent in onze gedachten, ook onze verlangens. Heer, we verlangen daarna om uw vrede ook werkelijk te ervaren. Heer, niet zomaar een keertje. Want dag in, dag uit willen we leven met uw vrede. Dank u wel, Heer, dat u ook geeft in overvloed. We mogen dat ook bidden voor onze dierbaren. Familie, vrienden, maar zeker ook onze kinderen. Kleinkinderen. Heer, wilt u zichzelf openbaren. Zodat ze ook uw vrede mogen vinden in deze onrustige, hectische wereld. Heer, we hebben u zo nodig bij elke ademtocht. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent. En daarin een ieder ook wil geven wat nodig is. Heer, prijs in uw naam. Prijs in uw grootheid en uw almacht.